OVT met boeken. Het laatste woord. Boeken die geschiedenis maakten. Door Jos Palm.
Het heet Ordinary Men en lijkt het onschuldig boek dat we gaan bespreken. Maar het tegendeel is het geval. Doodgewone mannen. Een vergeten hoofdstuk uit de Jodenvervolging heet het boek in Nederlandse vertaling. En het is een verpletterende boek. Het kwam in 1993 uit en is geschreven door de Canadese historicus Christopher Browning. En wel beschouwd gaat het maar over één vraag. Moorden de Duitsers als een groep mannen als nazi's of als soldaten talloze Joden uit? En te gast is historicus en Duitsland- en nazi-kenner, jawel, dat allemaal, Willem Melging. Willem, dit boek toen je dat voor het eerst las, verpletterend?
Ja, ik vond het echt verpletterend om te lezen. Ik heb zitten kijken. Ik denk dat ik het direct toen het uitkwam gekocht heb. Want het is in ieder geval een eerste druk die ik heb. En het is een hele andere manier om de Holocaust te beschrijven. Terwijl het tegelijkertijd, het beschrijft gewoon de avonturen van zo'n groep politiesoldaten. Terwijl het tegelijkertijd eigenlijk ook heel diep analytisch op ingaat van hoe kwamen de Duitsers ertoe om de Joden te vermoorden. En vooral, wat was het gedrag daarbij van de mensen die dat werk moesten doen. Ja. Dus niet de mensen achter een bureau ver weg, maar de mensen op de werkvloer, nee, om het zo maar te noemen.
Want je zegt een andere manier om de Holocaust te bestuderen. Want op het moment dat het boek verschijnt, 1993, zijn er al een aantal bekende studies. En die gaan met name eigenlijk over die moordmachinerie, die industrie, de kampen, de bureaucratie. Hoe die hele Jodenvervolging met name via het systeem van uitroeiing en vergassing heeft plaatsgevonden. En Browning gaat eigenlijk naar iets anders kijken. Hij gaat inderdaad naar de moordenaars kijken, maar naar een andere manier van moorden ook. Nog voor de vergassing.
Ja, dat is natuurlijk ook wel bij historici vaker, dat je eerst in kaart wil brengen van hoe zat het nou eigenlijk in elkaar, voordat je zo de diepte in kunt gaan naar één specifiek legeronderdeel, om het zo maar even te noemen, en wat die precies gedaan hebben. En wat hij dus ook doet, jij zei het ook al, van hij kijkt naar de wereld buiten die concentratiekampen. Want je zou bijna vergeten dat van de 5,5 miljoen Joden die er zijn omgebracht, er uiteindelijk ruim 2 miljoen in vernietigingskampen zijn omgebracht. En de rest op een andere manier. Ja, door honger, door ellende, door doodschieten. En dat is wat hij hier in kaart brengt.
Leg even uit voor de luisteraar waar het boek nou eigenlijk over gaat. Hè? Wat de inhoud van wat het verhaal is, wat hij vertelt.
Nou ja, hij stelt eigenlijk de kernvraag van het boek is waarom zijn mensen in staat tot dit soort gruwelijke misdaden? Waarom zijn gewoon keurige mannen uit Hamburg, hoe kunnen die zo ver gaan dat ze zuigelingen, kinderen, oude mannen, zwangere vrouwen enzovoort eigenlijk zonder al te veel moeite uit de weg ruimen? Dat is eigenlijk waar hij naar op zoek gaat. En vervolgens kan hij die vraag beantwoorden, omdat hij enorm, nou ja, geluk wil ik het niet noemen, hij heeft het zelf gevonden, maar dat hij daar dus een hele mooie bron bij heeft gevonden. En dat zijn de politieverhoren, de justitieverhoren van een hele relatief grote groep van deze mannen, een stuk of 125 van de in totaal 500 die erbij betrokken waren. Dus een hele mooie sample is dat. En daar is hij heel erg diep op ingegaan. Van wat zeggen ze nou eigenlijk over wat ze daar gedaan hebben?
Ja, want nog even voor de helderheid. Het gaat over het zogenoemde reservepolitiebataljon nummer 101.
Ja.
En dat is een bataljon dat wordt, ja, dat wordt ineens uit moorden gestuurd, terwijl het eigenlijk voor heel iets anders bedoeld is, kennelijk.
Nou ja, dat ligt eraan hoe je de functieomschrijving toepast. Maar dat reserve is belangrijk. Het zijn oudere mensen. De meeste zijn zeg maar grofweg tussen de 30 en de 45. Het zijn geen wilde jonge jongens. En het zijn mensen die zich hiervoor hebben opgegeven, al was het maar omdat ze te oud zijn om naar het front te moeten. En de wat jongeren zien daar een mogelijkheid in om A, niet naar het front te hoeven, en B, eventueel een carrière bij de politie te kunnen maken. Maar het is eigenlijk een soort ja, dat heet dus Ordnungspolizei in het Duits. Dus het is een groep politieachtige mannen die achter het front orde moeten houden, dingen moeten bewaken, objecten moeten verzekeren. Of bijvoorbeeld in hun geval orde moeten bewaken bij ghetto's waar mensen op transport naar concentratiekampen worden gesteld. Dat is een van de taken. En dan zie je dus dat ze vanuit dat soort politiewerk ook worden ingeschakeld bij het actief ombrengen van Joden. En dat gaat, het past wel binnen de functieomschrijving, maar het is wel extreem.
Ja, want dat boek beschrijft eigenlijk een jaar uit het bestaan van dit politiebataljon.
Ja.
Volgt ze vanaf een eerste grote actie. En die eerste grote actie is meteen midden in het verdriet, het moeras van het verdriet. Want ze worden uit moorden gestuurd. Ze moeten een dorpje uitmoorden.
Ja, ze zijn nog geen 4 weken, 5 weken in Polen. En dan worden ze erop uitgestuurd.
Ja, om een dorp te vermoorden en letterlijk zelf te gaan executeren. En dat is natuurlijk toch wel bijzonder. Want we denken altijd dat dat moorden vooral gebeurde door SS'ers, Oekraïners die daar
ook
zitten. Maar dus ook deze gewoon Duitsers.
Ook deze mensen, ja. Je hebt natuurlijk in Rusland, ook in Polen, maar vooral in Rusland is dat berucht natuurlijk de Einsatzgroepen. Maar dat zijn meestal SS'ers, dus ideologisch gemotiveerde types. Een ander deel van het vuile werk wordt inderdaad door de Oekraïners en andere Hilfswilligen, de Hiwis heten die. Maar er zijn dus ook, en dat is niet helemaal ontdekking van Browning, maar dat is op zich wel verhelderend om dat weer eens te zien. Er zijn dus ook gewone Duitsers, gewone mensen, gewone mannen die daar dus ook bij worden ingezet. En het is eigenlijk, als je het leest, is gruwelijk, want waarom gaan zij dat dorp uitroeien? Omdat dat dorp slechte logistieke verbindingen heeft met de grote ghetto's. En ja, nou dan ga je ze dus maar ter plekke uit de weg ruimen.
Heel cru gezegd, het is te ingewikkeld logistiek om ze naar de gaskamers te vervoeren.
Ja, dan komt het eigenlijk op
neer. Laten we even luisteren naar een fragment, een leesfragment, want we hebben teksten laten inlezen uit het boek, waaruit blijkt dat die mannen eigenlijk helemaal niet zo voorbereid zijn op hun taak. En er, ja, nou ja, laat ik het zeggen, ze vertellen hoe ze het doen. Luister.
Mijn Jood kon of wilde zijn landgenoten niet bijhouden, want hij liet zich regelmatig vallen en bleef dan gewoon liggen. Ik moest hem regelmatig overeind trekken en voortslepen. Daardoor kwam ik pas op de executieplaats, toen mijn kameraden hun Joden al hadden doodgeschoten. Toen mijn Jood zijn landgenoten zag, die al waren doodgeschoten, liet hij zich op de grond vallen en bleef liggen. Ik richtte toen mijn geweer en schoot hem door zijn achterhoofd. Omdat ik al erg geschokt was door de wrede ontruiming van de Joden en totaal overstuur was, schoot ik te hoog. Het gehele achterste deel van de schedel van mijn Jood werd afgerukt, zodat de hersenen bloot lagen. Stukken schedel vlogen in het gezicht van sergeant Steinmetz. Dat was voor mij de aanleiding om te vragen of ik mocht stoppen. Ik voelde me zo misselijk dat ik gewoon niet meer kon. Ik ben toen afgelost door de eerste sergeant.
In het boek zijn er echt momenten dat de lezer weinig bespaard blijft. Maar goed, het gaat ook over iets. Maar wat opvalt is, deze politiesoldaat kan het eigenlijk niet aan en kennelijk mag je er ook mee ophouden.
Ja, dat is een van de misschien wel cruciale ontdekkingen uit dit boek. Dat het excuus van heel veel Duitse soldaten en allerlei andere figuren van bevel is bevel, dat absoluut geen stand houdt als je kijkt naar wat hier gebeurt. En dit is waarschijnlijk representatief, dat mensen die het niet aankunnen, meestal gewoon omdat ze er gewoon kotsmisselijk van worden, maar ook wel mensen met gewetensbezwaren, die zijn er ook nog bij, er gewoon mee kunnen ophouden. En dan zijn ze natuurlijk wel een beetje het lulletje van de groep, zullen we maar zeggen. En mogen ze 's avonds geen grote mond hebben als iedereen zit te zuipen. En moeten ze op zondag doorwerken. Maar er gebeurde verder helemaal niks met ze. Al die verhalen dat ze dan geëxecuteerd zouden worden, zelf naar een kamp moesten of wat dan ook, dat is in deze groep en in deze fase van de oorlog dit is achter het front uiteindelijk absoluut niet aan de orde.
Want er zijn drie groepen eigenlijk. Browning deelt de politiesoldaten in drie categorieën, hoe ze zich opstellen ten opzichte van die moordopdrachten. Leg even uit welke drie groepen.
Nou ja, hij maakt aan het einde de balans op. En dan heeft hij een soort statistische afweging. Onderbouwd natuurlijk door die bron van hem, die verhoren. En hij komt tot de conclusie dat ongeveer 20% fanatiek nazi is. En ook waarschijnlijk, denkt hij, en sommigen zeggen dat ook, uit carrièreperspectief daaraan meedoen. Maar ook waarschijnlijk wel ideologisch gemotiveerd zijn, antisemiet zijn. Dan is er een hele grote groep die gewoon zoals overal meedoet, omdat iedereen het doet. De groepsdwang. En dan aan het einde van de schaal is er zeg maar ook nog een 20% ruim genomen die op een of ander moment, niet de meeste niet direct, maar op een of ander moment het bijltje erbij neergooien. Of in ieder geval tijdelijk zich onttrekken aan wat daar gebeurt.
Het is een heel klein groepje wat in het begin, dat is echt automatisch.
Ja, vind ik fascinerend. Want dan zegt die commandant van ja, we gaan iets heel ergs doen. En wie er geen zin in heeft, die mag het nu zeggen. En dan stappen er 12 van de 500 stappen naar voren. En die stappen er gelijk uit als het ware. Die blijven natuurlijk wel bij de club. Maar die hoeven niet mee te doen.
Die krijgen een taak.
Een ander klusje. De auto's tanken of weet ik veel wat. Stukjes rijden. Maar in ieder geval, dat was dus mogelijk. En dat is waarschijnlijk ook helemaal geen uitzondering. Maar was gewoon bij dit soort dingen. En er zijn ook veel meer voorbeelden inmiddels bekend. Van dat je niet per se dat hoefde. Fascinerend aan de andere kant is dan, waarom doen die anderen het wel? Waarom gaan ze ermee door? De fanatieke nazi's, dat kun je nog iets bij voorstellen. Die geloven daar echt in. Maar die andere groep, dat probeert hij te verklaren. En zijn conclusie is dat in de meeste van dit soort situaties, en hij vergelijkt het ook met Vietnam natuurlijk, en wij kunnen het met Indonesië vergelijken, dat de groepsdwang meestal zo sterk is dat je daaraan mee gaat doen. Ja. Er zijn nog wel wat andere factoren, maar de groepsdwang is wel het sterkste.
Ja, we komen er dadelijk nog op. Laten we nog even luisteren ook, want wat ik ook zo verbijsterend vind aan dit boek is dat we maken het zelden mee, althans dat weet jij beter dan ik. Is het nou heel zeldzaam dat een boek dit soort getuigenissen, zoals we er net in hoorden en waar we nu dadelijk nog een van. Weet je, laten we eerst even naar die getuigenis luisteren. En dan gaan we er even dieper op in. Want mensen komen met verklaringen voor zichzelf waarin ze het moorden goed praten die je eigenlijk niet voor mogelijk houdt.
Ik heb mijn best gedaan, en dat is me ook gelukt, om alleen kinderen dood te schieten. Het was zo dat de moeders de kinderen aan hun hand hadden. Mijn buurman schoot dan de moeder dood en ik schoot haar kind dood. Want ik redeneerde bij mezelf dat het kind zonder moeder toch niet meer kon leven. Je zou kunnen zeggen dat mijn geweten gesust werd doordat ik de kinderen, die niet zonder hun moeder zouden kunnen leven, kon laten gaan.
Ja, dit is toch verbijsterend.
Ja, daar kun je lang over nadenken. Het is natuurlijk, in dit soort situaties gaan mensen op zoek naar een rationalisering van waarom heb ik dit gedaan. Dit is natuurlijk wel 20 jaar later. Hè? In de jaren 60 is dit opgeschreven. Maar mensen zoeken naar een verklaring van waarom heb ik dit gedaan. En deze soldaat zoekt het dan in het feit dat hij dat kind leed heeft willen besparen. Dat is natuurlijk volstrekte onzin. Want ze waren allemaal op een of andere manier ten dode opgeschreven. Ja. En zonder die Duitsers was er met die moeder natuurlijk ook niks gebeurd.
Ja. Maar is dit nou bijzonder, dit boek, in deze zin dat we dit soort getuigenissen hebben? Of hebben we die inmiddels veel meer?
Nou, er zijn er wel meer. Maar het mooie van dit is dat het zo'n gesloten groep is. Dus dat je kijk, een losse bekentenis van een losse kambeul of iets dergelijks, die zijn boeiend. Maar het fascinerende van deze is dat je dus een soort hele populatie hebt die allemaal hetzelfde hebben doorgemaakt, dezelfde dingen betrokken zijn geweest. En dat je dus ook dat groepsproces, die dynamiek van zo'n legeronderdeel of politieonderdeel, dat je dat goed kunt volgen. En dat is wat hij aan het eind van dat boek dus ook systematisch nagaat van wat zijn de motieven, wat zijn de excuses en waarom zouden ze dit hebben gedaan.
Ja, laten we nog een laatste fragment beluisteren waarin ook nog een keer, en dan zijn we echt een heel stuk verder, dat is denk ik al tijdens het proces, dat iemand de vraag beantwoordt waarom hij zelf denkt achteraf dat hij is gaan schieten.
Als men mij vraagt waarom ik samen met de anderen ben gaan schieten, dan moet ik antwoorden dat niemand voor lafaard wil worden aangezien. Ik dacht dat ik de situatie wel aankon en dat de Joden ook zonder mij niet aan hun noodlot zouden ontkomen. Om de waarheid te zeggen, we dachten helemaal niet na. Het heeft jaren geduurd voor ook maar iemand van ons zich echt bewust was geworden van wat er toen gebeurd is. Pas veel later is het voor het eerst bij me opgekomen dat het niet juist was geweest.
Ja, dit duidt ook weer op dat wat jij net al noemt. Het is eigenlijk de dynamiek van de groep waardoor je een gedachteloze moordenaar wordt. En, ja. En het gaat van kwaad tot erg. Dat blijkt ook uit het boek dat ze in het begin nog allerlei gewetensproblemen hebben. En naarmate ze dus in die moordmachinerie worden opgenomen, wordt dat minder.
Ja, wat nou ja, dat? Ja dat, het, het, is de puur, het is de gewenning. Wat Browning zegt heel nadrukkelijk van, kijk, slagpartijen in de frontlinie, dat komt overal voor, krijgsgevangenen die worden afgeknald. Dat is eigenlijk standaard in elke oorlog. Maar dit is achter de linies. Dus die lui moeten wel een soort drempel over voordat ze daar gaan moorden. Dat kost die eerste keer, dat die slachtpartij in dat dorpje, dat kost hun ook zeg maar geestelijk heel veel inspanning. En dan zie je dus dat ze in de loop het jaar daarna gewenning krijgen. Dat ze zich daar gewoon aan wennen. Maar ook dat het hele executieproces slimmer in elkaar wordt gezet, waardoor het contact met het slachtoffer minder wordt. De ja. onpersoonlijking. Want, dus de methodes worden ook zeg maar verfijnder.
Ja, ja, want even om het heel plat te zeggen, in het begin is het 1-1.
Dat is 1-1. Je loopt in dat bos, je krijgt iemand mee, zeg maar het bos in, waar je oogcontact mee hebt. Een enkele keer blijkt het een Duitser te zijn, een Duitse Jood, die uit de transporten van de winter van 41... waar ze mee kunnen praten, die ook uit Hamburg komt, die ze kennen. De exploitant van de bioscoop waar die man heen ging. En dan is het natuurlijk heel erg moeilijk om iemand zomaar uit de weg te ruimen. Dus ze zorgen dan later daarvoor, de leiding, meestal de SS, die methodes natuurlijk verfijnt, dat het contact minder persoonlijk is en dat het afstandelijke executies zijn. En nog later laten ze het echte schietwerk, om het maar heel banaal te zeggen, laten ze over aan de Oekraïners.
Aan de professionals, om het maar heel
Ik, toen ik dat las, dacht ik, daar zou ook nog weer eens een onderzoek naar gedaan kunnen worden, wat die mensen bezielden om hun buren overhoop te schieten. Maar het is een dat proces wordt ook verfijnder. Maar er is natuurlijk absoluut sprake van gewenning. En dat is ook iets wat wij natuurlijk uit andere situaties kennen. En ja, dat maakt het heel beklemmend om dat allemaal te lezen.
Even voor de helderheid. Die mannen, zitten daar een jaar. En als ze aan het eind van het jaar, hoeveel mensen aan de dood van hoeveel Joden hebben zij dan actief meegewerkt?
Ja, Browning die telt ze allemaal bij elkaar op. Ik zeg het nu even uit mijn hoofd, maar ik kom er denk ik wel heel dichtbij. Een 35.000 in persoonlijke contacten, of min of meer persoonlijke contacten dan. En dan nog eens het begeleiden van 40.000, 50.000 Joden naar de vernietigingskampen daar in de buurt van Lublin.
Dus dan heb je het over 90.000 ja. Joden ja. door 500 mannen vermoord.
Ik heb ook nog zitten uitrekenen hoe de ratio was. Ja. Van hoeveel per persoon. Vrij veel, ja.
Ja, nou ja, maar, je hebt gerekend. Weet je het nog? 50 per één of iets dergelijks?
Ja, iets van 160 per persoon of zo. Dat, het is vrij veel. En dat dat maakt het natuurlijk tot iets bizars. Dat deze mensen zich zo verstrikken in iets waarvan ze natuurlijk weten dat helemaal niet mag. En de conclusie van Browning aan het eind van het boek is natuurlijk het meest ontluisterende. Want hij zegt eigenlijk aan het einde van, het gaat helemaal niet over Duitsers, het gaat over ons allemaal.
Ja, want daar wil ik even ook op ingaan, want dat is een belangrijk punt. Kijk, je zei al terecht, het zijn voor een groot deel arbeiders. Ik geloof 60 of 65% van de gewone mannen zijn arbeiders uit Hamburg. Ja. Dan zit er nog wat middenstand bij, allemaal uit Hamburg. Dan stond Hamburg bekend als een rode stad in Duitsland. Ja. Dat Ik geloof dat 1 op de 4 is NSDAP'er.
Ja, maar dat kunnen heel goed oud-communisten zijn natuurlijk, die door werkloosheid de andere kant
dus
op zijn
geradicaliseerd. Ja. Dan is de volgende vraag, die nazi-ideologie, hoe belangrijk is die nou? Dan laten we even, we moeten dat even noemen, het beroemde boek van Goldhagen, Daniel Goldhagen, Hitler's gewillige beulen, dat komt 3 jaar later uit in 1996.
Ja, gebaseerd op hetzelfde bronnenmateriaal.
En dat maakt het zo spannend, want Goldhagen zegt, dat doen we eigenlijk, nou ja, toch maar even voor het gemak, die zegt, die Duitsers zijn al eeuwenlang voorbereid op deze massamoord, want ze zijn al eeuwenlang antisemiet. Die hele Duitse geschiedenis leidde hiertoe. En Goldhagen zegt, en Browning zegt eigenlijk heel iets anders.
Ja, nou ja, dat is de beroemde. Dat is uiteindelijk ook een enorme discussie geworden, want die boeken kwamen relatief snel na elkaar uit. En de these van Goldhagen is eigenlijk door historici nooit heel erg serieus genomen, omdat het Duitse antisemitisme was er natuurlijk wel, maar er was in heel veel andere landen, Frankrijk met name, Roemenië, de Baltische Staten en Polen zelf natuurlijk, vele malen sterker. Dus het is eigenlijk die ideologie als voornaamste verklaring is eigenlijk onhoudbaar. Browning zegt wel dat ideologie wel degelijk een rol heeft gespeeld. En bijvoorbeeld bij die nazi's die erbij betrokken waren, maar ook bij deze keurige Hamburgse havenarbeiders, zullen we maar zeggen. Omdat ze toch al vanaf 1933 zijn blootgesteld aan antisemitische propaganda. En dat zegt Browning niet, maar Friedlander, Sol Friedlander in zijn grote boek over de Duitsers en de Joden, die laat zien dat eigenlijk essentieel is dat de nazi's Joden tot tweederangs burgers degradeerden. En vanaf dat moment, door de Nuremberger wetten in 1935. En vanaf dat moment hebben Duitsers een excuus om Joden niet meer als medemens te zien of als medeburger, maar als een tweederangs mensensoort. En dat werkt heel sterk door in het gedrag wat ze hier laten zien. En dat is misschien niet puur ideologisch, maar het heeft wel te maken met de manier waarop de nazi's Duitsland inrichten.
Ja, dus eigenlijk, er is al een soort raciale stereotypering heeft er plaatsgevonden.
Ja.
En die is ook al letterlijk in de praktijk gebracht, waardoor die groepsdruk en dat samen maakt eigenlijk.
Ja, je hoeft Joden niet meer serieus te nemen als individu. Het is een andere mensensoort geworden, een mindere mensensoort geworden. Ze zijn onpersoonlijker geworden. En dat verlaagt natuurlijk de drempel om die mensen slecht te behandelen. En ja. dat is een hele belangrijke factor.
Dat is natuurlijk in zekere zin en wat Browning doet, hij zegt ze moorden als soldaat, als politiesoldaat en ze moorden als nazi. Maar als je nou de slotvraag zou stellen van, is het dan in de eerste plaats dat ze moorden als soldaat die in een groep functioneerde, of moorden ze als nazi? Als je zou moeten kiezen, wat is doorslaggevend?
Dat is absoluut duidelijk. En dat het natuurlijk gaat om dat groepsproces waarbij een zondebok voorhanden is, die wordt hun als het ware toegewezen. Maar je ziet natuurlijk, dit soort processen hebben ze, dat heeft Browning niet mee kunnen nemen, maar dit soort processen hebben zich later natuurlijk herhaald in Afrika niet al te lang geleden, Rwanda en dergelijke. Maar ook de beschrijvingen van een volkerenmoord daarvoor, op de Armeniërs, is eigenlijk hetzelfde idee. Wanneer eenmaal de beslissing is genomen om die tegenstander, of de vermeende tegenstander, want dit zijn natuurlijk weerloze burgers, om te brengen, dat je dat wel behoort, dat eigenlijk niet zo ingewikkeld is om dat te organiseren.
Dus eigenlijk is het een boek wat over 2 dingen gaat. Het gaat over georganiseerde dehumanisering en ontmenselijking, en vervolgens hoe een groep als soldaat dan makkelijker moordt.
Ja, wanneer je zo'n groep soldaten in een situatie brengt waarin wetteloosheid eigenlijk de norm is, en er is ook nog zo'n kwetsbare groep voorhanden die door hun dus door de leiding wordt voorgezet, letterlijk in dit geval, dan is er heel veel mogelijk en kan het dus ongelooflijk ontsporen.
Goed, dit boek We hebben de naam Goldhagen al genoemd. Ik geloof dat het duidelijk is dat dit boek ongelooflijk veel belangrijker is dan het boek van Goldhagen.
Ja, dat weerspiegelt zich niet in de verkoopcijfers. Want dat heeft beter verkocht. En met name in Duitsland een krankzinnig verkoopsucces gehad. Terwijl alle Duitse historici en ook daarbuiten unaniem zeiden van ja, het is een aardig boek. Maar die these die is absoluut onhoudbaar. Terwijl dit boek iedere keer weer in de rams terecht kwam. Maar onder historici, en daarom heb ik het ook gekozen als klassieker, echt een absolute klassieker is. Een modern classic, zullen we maar zeggen.
We moeten het blijven lezen, omdat
Omdat het de laatste zin zo ontluisterend is. Het kan ons namelijk allemaal overkomen.
Willem Melging bedankt en vanzelfsprekend treft mijn dank ook Anton de Goede die de teksten las en onze technici Alfred Kosten en Michael van Os. Dit was het gesprek over Doodgewone Mannen, het boek dat laat zien hoe gewone Duitsers konden veranderen in massamoordenaars, geschreven door Christopher Browning. Dat allemaal in een van de afleveringen van onze podcastserie Het Laatste Woord, een serie over boeken die geschiedenis maakten.